Welkom bij de Make Love Work podcast. Wij zijn Dwight Geffery en Mariette Ruggenberg. En we nodigen jou uit om levenskunstenaar te worden. Om de liefde en het leven ten volste te ervaren en op een manier in te richten die bij jou past. In elk gesprek herstellen we het vergeten weten. Dat ene belangrijke inzicht dat al in jou zit, maar weer even gespiegeld mag worden.
Right, ga weer.
Yes.
Hey, Jet, hoe is het?
Hey, ja, met mij goed. Jij was ziek.
Ja, ik was ziek, ja. Voor het eerst in meer dan 15 jaar.
Ja. Bijna, ja. En ja. Goed ziek ook.
Goed ziek.
We moesten onze podcast cancelen. Ja. Dus we zijn een weekje later.
Ja, het was... het is zo lang geleden dat ik eerst niet eens herkende wat er aan de hand was.
Nee.
Dat ik mijn huid begon raar te doen. En dacht, waarom is mijn huid zo gevoelig? En pas later, tijdens een meeting op werk, toen voelde ik van... Oh nee, ik voel me gewoon echt niet goed.
Nee, mist in je hoofd.
Ja, heel mistig inderdaad. En ik ben nu nog steeds een klein beetje hoesterig. Ik voel me verder wel helemaal goed, gelukkig. Maar ik heb toen echt geslapen als een pasgeboren baby. Constant slapen. Ik hoefde maar te knipperen en dan kon ik in slaap vallen. En zweten, alles eruit. En blijkbaar ben ik toch gewoon mens.
Ja.
Want ik deed altijd heel stoer, ik ben nooit ziek en bla bla. En toen dacht ik van, toch wel.
Volgens mij heb je zelfs een keer in de podcast gezegd, volgens mij was het over de wet van aantrekking, mm-hmm. dat je gewoon dan altijd denkt, zeg maar, het universum kent niet, het wordt je niet. Dus dat je gewoon altijd zegt, nee, maar ik ben gezond, ik ben kerngezond. En
ja,
dat
klopt.
Je daardoor nooit ziek wordt.
Ja, precies. Want meestal voelde ik het, als ik ziek werd, voelde ik het meestal een beetje opkomen. Of als een soort van verkoudheidje.
Ja.
En dan dacht ik ook van, precies. Oh, ik ga niet ziek worden.
Nee.
Maar nu was het heel acuut.
Ik ben gezond,
dan. Precies. Ja. En... maar nu was ik gewoon ineens ziek.
Ja,
dus ik kon
je
niet eens wegdenken.
Uit.
Ja, het moest iets uit. Ja. En het was nodig.
Ja.
Nodig. Even gedwongen niks te doen. Als jij het niet zelf die keuze maakt, dan wordt de keuze voor jou gemaakt.
Ja, jij gaat altijd door.
Ja.
Maar goed dat je er weer bent.
Ja, fijn om weer te zijn.
Ja, we gaan het hebben over het ontdekken van je seksuele essentie. En mm-hmm. drie verschillende vormen van intimiteit. Leuk, hè?
Ik was aan het popelen van, lekker, hier hou ik van.
Ja. Zal ik anders gewoon maar starten met drie vormen van intimiteit? Ja, de drie verschillende vormen van intimiteit die er zijn. Het was voor mij heel verhelderend om die soort naast elkaar te leggen. Is dat je hebt liefde, je hebt romantiek en je hebt intimiteit.
Ja.
Dat zijn al drie vormen. En liefde is iets wat je kunt voelen voor iedereen. Liefde kan je voelen voor je huisdier, voor Nana. Liefde kan je voelen voor je moeder, voor je vrienden. Dus liefde is eigenlijk een soort van algeheel iets wat geldt voor vrienden, huisdieren, personen. En dan heb je romantiek. En romantiek is in principe, heel eenvoudig gezegd, de liefde die je voelt voor één of meerdere personen. Het is iets exclusiefs. Dus romantiek maakt zo van, oké, ik voel liefde voor jou, maar jij bent iemand en daar wil ik me aan committen. Met jou wil ik een relatie of wil ik een intieme liefdesband die ik niet heb met anderen.
Ja.
En dan heb je nog intimiteit en dat is dan wanneer je ervoor kiest om seksueel actief te zijn met iemand.
Mm-hmm.
En op het moment dat de liefde, romantiek en intimiteit is, dan zou je kunnen zeggen, dan is er sprake van een goede relatie.
Ja.
Nou, en waarom leg ik deze drie dingen nou uiteen? Want dan denk je van, dit wisten we toch al allemaal. Wat gebeurt er nou vaak in langdurige relaties? Is dat liefde, romantiek en intimiteit er niet altijd meer allemaal zijn.
Ja, precies. Dat fluctueert nog wel eens.
Dat fluctueert nog wel eens. En waarbij je dus... romantiek gaat echt over het verhaal waarom je kiest voor elkaar... En dat is iets wat binnen een relatie ook verandert. Dus in het begin word je verliefd op elkaar en je hebt een bepaald verhaal. Ik denk dat jij dat ook nog wel kan herinneren. Een verhaal wat jij had van over misschien een van je grote liefdes.
Mm-hmm.
Er moet ook een verhaal zijn in je eigen hoofd waarom je voor één specifiek persoon kiest.
Ja.
Ik weet niet hoe je daar tegenover staat of je daar wil reageren.
Ik denk dat de grote liefdes die je in je leven hebt gehad, daar, als je daaraan... aan terugdenkt, dan is het bijna alsof je terugdenkt aan een bepaalde film die je hebt gezien.
Ja.
En hoe je elkaar hebt ontmoet. De momenten dat je soort van de keuze hebt gemaakt. Oh ja, dit is hem.
Ja.
En die verhalen zijn heel uniek. Die kan je ook niet vergelijken met elkaar. Als je het zo terugdenkt. Je kan ze ook niet vergelijken met elkaar. Maar ze hebben allemaal hebben ze eenzelfde soort essentie.
Ja.
Van, en toen wist ik het. En ik wil de rest van mijn gevoel, voor je gevoel, de rest van mijn leven, ja, wil ik met jou zijn of wil ik met je delen. Dat is super herkenbaar. Wat ik altijd interessant vind, van waardoor, hoe komt het dat het verhaal er soms verandert? Want het verhaal neemt soms een andere wending. Want je hebt aan het begin van, heb je het verhaal in je hoofd, heb je begin, midden en eind. En dat is natuurlijk dat fluctuerende waar we het over hebben. Dat het dan soms anders wordt.
Ja. Ja, ik merk in ieder geval met relatiecoaching, de stellen die bij mij op de bank zitten, dat die vaak... wanneer dat kernverhaal van hun liefde... en daarin zitten bepaalde waarden onder. Het kunnen waarden zijn bij mij en Dion... is bijvoorbeeld de waarde dat wij gewoon merkten... hey, in onze dynamiek kunnen we kunnen elkaar helen en we kunnen groeien. Dus we delen aan de oppervlakte natuurlijk heel veel mooie dingen. Je kunt zeggen dezelfde feestjes. Dat doen wij helaas niet. Maar we doen wel dezelfde zweetceremonies.
Ja.
En hetzelfde soort werk. Dus je hebt dingen die je dan aan de oppervlakte, dingen die je mooi vindt om te doen. Maar daaronder zit een verhaal van kernwaarden. Het kan ook zijn de kernwaarden, bij ons kan alles gezegd worden. Mm-hmm. Dus alles is bij ons welkom. Dus alles kan van elk perspectief worden bekeken. En niks is raar. Wij kunnen altijd overal over praten. En wij kunnen goed met elkaar praten. Dus zo zijn er bepaalde kernwaarden... die dan duidelijk worden uit die storyline.
Ja.
Dus waar je dat anders zou verliezen... blijkt dat bij dat stel dat gewoon overeind blijft staan. Maakt niet uit hoe erg het stormt.
Ja.
En die kernwaarden die worden soms ook ondergeschoven kindjes in een relatie. Dus dan begrijp je wanneer je niet meer staat voor die kernwaarden... wanneer die niet meer levend zijn of niet meer worden gepraktiseerd binnen een relatie... dan verlies je verhaal.
Ja, want ik zit nu terug te denken aan... bijvoorbeeld een oudere relatie. En dan kijk ik... Okay, wat was onze kernwaarde toen we begonnen?
Ja.
En dat was heel erg een team zijn.
Ja.
Echt een team zijn. Er voor elkaar zijn. Elkaars rug hebben, om het even zo te zeggen.
Mooi.
En op een gegeven moment werden we vijanden.
Ja.
Dus hetgeen wat onze kernwaarde... wat ons verbond en de essentie van onze relatie... op een gegeven moment gebeurde echt het tegenovergestelde.
Ja.
Dus we verloren het zicht op wat ons maakte.
Ja.
En nu waren we vijanden, nu waren we elkaar aan het bestrijden.
Ja, dat dus, is heel mooi gezegd, want dat zie ik bijvoorbeeld... wanneer bijvoorbeeld de openheid en overal over kunnen praten... een van de kernwaarden is. Gebeurt er ergens in de relatie iets dat er geheimen zijn?
Ja.
Of wanneer bij mij en Dion dan het gaat heel erg over groei en heling en expansie... dat er op een gegeven moment stagnatie juist plaatsvindt... en er geen levendigheid is en er geen beweging is.
Ja.
En dan denk je, wat doen we eigenlijk naast elkaar op de bank?
Ja.
Want, zeg maar, bij ons moet er toch van alles aan de hand zijn de hele tijd.
Precies.
Dat is die levendigheid waarvoor we hebben gekozen. Of waarom zijn er geheimen tussen ons?
Ja.
Wij waren toch zonder de geheimen? Dus zo, dat gebeurt bij ieder stel. En je kunt het dan in die zin ook wel weer zien als een film. Een held wordt altijd uitgedaagd. En er komt altijd een punt wat hij... Je moet altijd een draak verslaan.
Precies.
Zonder die draak, wat zijn die kernwaarden dan eigenlijk waard?
Ja.
Dus dat is wat je ziet bij ieder relatie. En dat is romantiek. Maar op het moment dat die romantiek dus verdwijnt... dan verdwijnt de kracht van het team. En dan merk je dat die liefde... wordt wat minder, maar ook de intimiteit lekt dan vaak weg.
Ja, je ziet altijd een correlatie daarin. Ja. Ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt, als je met mensen praat of bij jezelf, als je kijkt naar je eigen leven. We hebben heel veel ruzie en het stroomt niet meer, maar ons seksleven is nog wel heel goed. Dat zie je bijna niet.
Nee,
niet,
dat zie
niet
je
gebeuren.
Gewoon niet. Nee.
Nee.
Dus die liefde die kan nog wel. Ik zei, de liefde wordt minder, maar misschien beleef je de liefde minder, maar die blijft vaak hetzelfde.
Ja.
En dat verplaatst zich dan meer naar vriendschap of een beetje therapeutisch of een beetje business partner. Het is maar net welke dingen of party people. Het is maar net welke je deelt. Maar minder gaat het naar intimiteit. Dus op intimiteit kan je eigenlijk, dat is soort van net als your body keeps up the score. Dus op het moment dat je gewoon niet zo goed leeft, niet zo gezond leeft, dan kan je aan je lichaam merken,
Ja.
Ik word teruggefloten. Ik word misschien wel ziek, zelfs als je dwaait. Ja. En dat is dus ook zo. Intimiteit is eigenlijk het scorebord voor een relatie. Het laat vaak zien in hoeverre stroomt het. En die intimiteit, dat heeft dan dus heel erg te maken met die seksuele essentie. En met polariteit.
Mm-hmm.
En misschien wilde jij nog iets... Wil je er iets
tussendoor nee, zeggen? Nee, zeker niet. Nee, ik was aan het luisteren.
Nou, en dat was een heel mooi gesprek wat we ook hebben gehad met Sophie. Over, volgens mij, polariteit
ja.
in het gesprek. En de kunst van
beminnen. De kunst van beminnen. Maar we ja. spraken over de polariteit.
We spraken over ja. polariteit. En de kunst van beminnen... Ja, zij noemde ook kort het boek Intimate Communion van David Daida. En daarin wordt beschreven... Die heeft het ook over deze drie vormen van intimiteit. En hij beschrijft daarbij ook de 50-50 relationship. Dus dat je... Vroeger had je een relatie waarbij je van elkaar afhankelijk was. Dus de man zorgde voor de inkomsten... Die beschermde eigenlijk gewoon, ik zet het huis neer en ik zorg dat, dat er eten binnenkomt, zodat jij lekker levendig kan zijn en kan ontspannen.
Ja.
En de vrouw die zorgde dan voor het huishouden en de kinderen. En dat is een construct waar de seks eigenlijk bijna altijd heel goed ging. Maar waar er ook een stukje van onvrijheid was... Onvrijheid vanuit de vrouw misschien om nee te zeggen wanneer ze geen zin had om seks, maar ze voelde niet dat ze die machtspositie had. En de onvrijheid van de man om een keer te zeggen, ja, ik heb eigenlijk geen zin in deze klus. Mag ik ook een keer met kinderen zijn? Of ja. mag ik gewoon een keer met mijn boys weg? Mm-hmm. Dus er zat een onvrijheid bij beide. Bij man eigenlijk ook het gevoel van, alle verantwoordelijkheden liggen eigenlijk op mijn schouders. En nou, mannen willen zich in essentie vrij voelen. En dat kwam dan wel ook in het geding.
Ja.
En vrouwen willen zich levendig voelen. Maar de levendigheid buiten het gezin werd eigenlijk beperkt. Dus daarin is het een beetje een knauw. Vrouwen die niet helemaal een potentieel kunnen ontwikkelen. En mannen die niet helemaal vrouw kunnen zijn. En eigenlijk te veel dragen. Nou, en dat kwam de oplossing, de 50-50 relatie. Waarbij mannen en vrouwen dus alle twee werken, alle twee... voor zichzelf zorgen, hun eigen broek op kunnen houden. Maar dan verdwijnt dus de polariteit. Nou, en dan word je dus meer businesspartner, vrienden, therapeuten van elkaar. Want je bent helemaal gelijke en je bent die polariteit is weg. Als je afhankelijk bent van elkaar en wanneer je een verdeling hebt...
Mm-hmm.
Wanneer eigenlijk iemand ergens eigenaarschap overneemt, dat is aantrekkelijk. Want... Ja, je hebt ergens de ander nodig.
Ja.
En het creëert twee verschillende tegenovergestelde polen. En dat is het mooie van... David Daida zegt, om die intimiteit weer terug te brengen... Dan is dus de derde stap intimate communion, noemt hij dat. In staat zijn om zeer wezenlijk intieme relaties aan te gaan. En daarvoor heb je te ontdekken wat jouw seksuele essentie is... en daar helderheid over te creëren met je partner... En seksuele essentie kan dus overwegend mannelijk zijn of overwegend vrouwelijk of neutraal. Dus er zijn drie smaken. Maar je begrijpt al wel, bij neutraal is er minder polariteit.
Mm-hmm.
En bij overwegend mannelijk en vrouwelijk, dat creëert de meeste polariteit.
Ja.
Dus we kunnen een testje gaan doen.
Let's do it.
Over wat onze seksuele essentie is. En graag zo eerlijk mogelijk antwoorden.
Ik kan niet anders.
Nee, dat zijn we van jou al gewend. De eerste vragen zijn wel makkelijk. En je kunt als luisteraar natuurlijk meteen meedenken van... oeh, wat is mijn antwoord? Maar vraag 1 is... om achter je seksuele essentie te komen... ik zou graag willen dat mijn seksuele partner... A, fysiek sterker is dan ik... B, minder sterk is dan ik... of exact dezelfde kracht heeft als ik.
Minder sterk
ja.
dan ik.
Ja. ja, nou bij mij dus... Fysiek sterker. Nou, de eerste zijn makkelijk. Ik zou graag willen dat mijn seksuele partner groter is dan ik. A. B. Kleiner. C. Exact hetzelfde.
Kleiner.
Ja, bij mij groter.
Mm-hmm.
Nou, nu begint hij iets ingewikkelder te worden. hoewel ik misschien van afwisseling in de slaapkamer hou, zou ik dit scenario graag vaker willen ervaren. A. Ik ben onderdanig aan mijn partner die me liefdevol en een beetje ruig domineert. B. Mijn partner is onderdanig aan mij. Ik domineer hem, haar. Ruig, dan wel liefdevol. Of C. Niemand wordt ruig behandeld. Niemand is onderdanig en niemand wordt gedomineerd.
Ik ben dominant. En partner onderdanig.
Ik had heel duidelijk A. Ja, ik ben heel graag onderdanig daar. 4. Wanneer mijn partner het volgende tegen mij zegt, zou dit me het meest kwetsen?
Mm-hmm.
Je straalt niet meer, je verliest je schoonheid en aantrekkingskracht. Of B, je staat niet echt, je verliest je geloofwaardigheid en overtuigingskracht. C, je gedraagt je oneerlijk en behandelt mannen anders dan vrouwen.
Ik vind A, het, ik twijfel tussen A en B.
Ja.
Ik denk A. Mm-hmm. Zal ik hem toelichten?
Ja, je straalt niet meer.
Ja, bij B en C heb ik nog het gevoel dat ik er iets aan kan doen.
Ja.
En bij A heb ik het gevoel dat mijn partner me anders ziet.
Ja, je niet meer aantrekkelijk vindt.
Niet meer aantrekkelijk vindt. En ja. daar heb ik geen invloed op.
Nee.
Dus bij B en C denk ik van, oké, maar hier kan ik iets aan doen. Dit is misschien iets in mijn gedrag, iets in mijn
manier van denken. Waarom je hier kan staan.
Ja, precies. Ja. En bij A voel ik me heel machteloos. Denk van, oh, oké, ja, maar dit is wat ik heb. Dit is wie ik, dit is wat ik te bieden heb.
Ja.
Tenzij er natuurlijk omstandigheden zijn, maar gevoelsmatig denk ik dat ik A het lastig zou vinden, omdat dat me een heel machteloos gevoel zou geven.
Ja.
Zelfs zodanig dat ik misschien was, als mijn partner dit tegen mij zou zeggen, misschien wel zo onzeker zou worden dat ik misschien zelfs de stekker eruit trek. Omdat ik denk dat echt mijn zwakte is. Mm. Als man zijnde machteloos gevoel hebben in een situatie, dan ben ik toch een beetje een lafaard, denk ik. En ook andersom, we hebben vaker over gesproken, over een held zijn in de liefde.
Mm-hmm.
Of geen held zijn in de liefde. En ik vond me vroeger geen held in de liefde.
Yeah.
En toen dacht ik van, nee, ik ben misschien wel een held. Maar en daarin ben ik ook gegroeid door onze gesprekken die we hebben gevoerd. Dus ik zou nu veel meer vechten dan vroeger. Maar ik weet wel dat in mijn essentie is het wel een... Is dat wel mijn kryptonite? Dat weet ik.
Ja.
Dat weet ik. Ik zou hier alles aan moeten, ik zou er alles aan moeten doen om dit te voorkomen.
Mm-hmm.
Want als ik hier kom, op deze plek, op plek A kom, weet ik niet of ik terug kan komen.
Ja.
Of ik daarvan terug zou kunnen komen. Of we daarvan terug zouden kunnen komen.
Ja.
Dus ik ga voor optie A.
Mooi gezegd. Ja, ik dus ook. Ja, want als het gaat over je staat niet echt, je verliest je geloofwaardigheid en overtuigingskracht. In mijn hoofd gaat het dan, ja, dat gaat nooit gebeuren.
Ja, nee.
ik geloof niet dat kan, zeg maar.
Ja.
Dat ik heb zo'n overtuiging over jij eigenlijk ook.
Ja, 100%.
Dus ik denk dat wij eigenlijk alle twee ook niet bang zijn dat dit gebeurt.
Nee.
Nee.
Dat is onwaarschijnlijk.
Dat is best wel onwaarschijnlijk.
In alle bescheidenheid natuurlijk, hè?
Ja, ja. En als het gaat over je straalt niet meer, je verliest je schoonheid en aantrekkingskracht. Zo, die zou me echt in mijn hart raken.
Ja, diep snijden.
Oeh, ja. En ik zou wel denken van, oké, ik heb wel het gevoel dat ik hier iets aan kan doen. Niet mijn schoonheid of zo, weet je wel, soms word je ouder.
Ja.
Aantrekkingskracht en stralen, daar kan je wel iets aan doen. Mm-hmm. Gewoon meer voor jezelf zorgen of...
Ja.
Maar ja, weet je wel, dat ik rimpels in mijn kop krijg.
Ja, dat is de natuur.
Ja,
dat moet je baas zijn.
Ik weet niet hoe schoon ik dan nog ben, maar ik geloof wel dat ik aantrekkelijk kan blijven. Mm-hmm. Dus dat zou mij wel steken. En als het dan gaat over je gedraagt je oneerlijk, je behandelt mannen anders dan vrouwen, dan denk ik, ja, mannen en vrouwen zijn ook anders.
Ja.
Daar gaat deze hele quiz over.
Exact.
Ja. Maar goed, dan zou mij niet zoveel raken. Dan zou ik denken, ja, I better. Oké, ik ben het meest opgewonden als ik de controle loslaat, me overgeef en mijn partner seksueel de leiding heeft. Mijn partner de controle loslaat, zich volledig overgeeft en ik de leiding heb. We ons beide kunnen overgeven en beide kunnen leiden.
Oeh, ik twijfel tussen B en C.
Ja?
Oké, ik ga dan toch voor B, omdat ik, als je mij zou vragen... Gun to my head. Wat vind je het meest sexy aan een vrouw?
Ja.
Dan zeg ik overgave.
Ja.
Voor mij hoeft een vrouw geen kunstjes te kunnen in bed. Dat vind ik niet het meest aantrekkelijke aan een seksueel schouwspel tussen man en vrouw. Ik vind de totale overgave, ik vertrouw jou. En dat heeft misschien te maken met de dynamiek dat een vrouw ontvangt. Dat een vrouw ontvangt. En wij geven.
Ja.
En om goed te kunnen ontvangen, moet je vertrouwen wat je krijgt. En als ik dat zie in de ogen van een vrouw of in een hele uitstraling. Ja, ik vind niks. Ik vind dat bijna. Ja, dat vind ik een natuurverschijnsel. Het is. Want het is. we hebben er vaak over gehad over de kracht van een, de seksuele kracht van een man en de seksuele kracht van een vrouw. Mm-hmm. En in mijn optiek is de seksuele kracht van een vrouw veel groter. Of aanzienlijk groter dan van een man. En het heeft meerdere redenen in mijn optiek. Want het is ook je levenskracht. En jullie moeten leven creëren natuurlijk. Dus het is het ook daarvoor nodig.
We hebben een soort van extra wapen.
Ja,
een soort
precies.
Van hier zit dus een baarmoeder. Die
exact.
Zo...
Ja, dus het is nodig. Het is niet zo gek. Maar aangezien jullie eigenlijk op seksueel veel krachtiger zijn. En ons toch en het alsnog overgeven aan ons. Nou, dat vind ik het grootste compliment wat je kan krijgen.
Ja.
Dus daarom ga ik dan toch voorbij.
Ja, wauw. Ik kan me ook voelen dat je dan zo... Ik denk dat je zoveel kracht voelt op zo'n moment.
Ja.
En ja, voor mij is het obviously super makkelijk. Mm-hmm. Zeg maar bij C, als we ons beide kunnen overgeven en beide kunnen leiden. Ja, ik heb dus helemaal niet zo de behoefte om te leiden. Dus die trekt me niet heel erg aan. Bij mij is het meer dat ik de flow volg, maar dat is volgen.
Ja.
Dus het kan wel zijn dat ik dan soms initiatief neem. Ik vond dat jij het heel mooi zei, seksuele schouwspel. Maar dat ik het spel een bepaalde richting op beweeg.
Ja.
Waardoor je zou kunnen aannemen dat ik dan de leiding heb. Maar zo voelt dat niet. Het voelt meer dat er iets met mij wordt gedaan, waardoor ik moet bewegen.
Ja.
En dan gaat het spel daar naartoe. Maar ik heb geen enkele ambitie eigenlijk om te leiden. En wanneer ik de controle loslaat, me overgeven, en wanneer ik voel dat een man de leiding heeft, ik vind niks opwindender dan een man die mij ergens hebben wil.
Ja.
Of iets met mij doen wil. Of geniet van wat hij aan het doen is. Dat zijn allemaal hele acterende dingen.
Ja.
En ik vind eigenlijk niks opwindender dan dat. En ik vind het heel mooi wanneer in het dagelijks leven natuurlijk een man rekening met mij houdt. Maar wanneer een man weet wat hij wil en weet wat hem pleziert. En hij staat daarvoor en hij geeft daar richting aan. En dat matcht met mij. Ja. Dan is het feest.
Dan is het feest. Maar dat is dus denk ik ook... dat heeft denk ik ook te maken met dat jij de man de sleutels geeft van het koninkrijk.
Ja.
Weet je dat?
Mooi gezegd.
Van, oké, cool. Je mag. En dat hij daardoor durft te sturen en goed kan sturen.
Ja, precies.
Want als wij niet die vrijheid voelen om dat te doen, dan doen we het misschien wel, maar misschien een beetje krampachtig en dan zijn we een beetje aan het uitproberen. Maar als wij volledig van, oké, dit zijn de keys, ik vertrouw je.
Ja.
Breng ons maar naar waar we heen moeten. Dan gebeurt er iets. Ik heb wel eens dat ik aan een vrouw vraag, wanneer is een man slecht in bed?
Weet je, dan, wat een goede vraag.
En ik vraag aan mannen, wanneer vind je een vrouw slecht in bed? En mannen hebben daar eigenlijk bijna nooit een goed antwoord op.
Mm.
Omdat ik denk dat vrouwen... Dat een vrouw die goed in bed is, minder te maken heeft met technische skills, om het even zo uit te leggen.
Ja.
En bij een man is het misschien inderdaad het ritme, of als hij assertief genoeg is.
Geduld,
goed kunnen luisteren naar de lijf van
tijd
een vrouw.
Van nemen, ja.
Maar als je dan een man vraagt, dan weten ze niet zo goed wat ze moeten zeggen. Ja, wanneer is een vrouw slecht in bed? Ja. Ze kunnen het niet zo goed zeggen.
Mm.
En ik denk, omdat het ook zoiets abstract is, zo dus inderdaad overgave. Ja, hoe kan je iemand overgave leren?
Ja.
Terwijl een vrouw kan een man misschien wel leren van, hey, ik vind het fijn op deze manier oraal bevredigd te worden of dit of wat dan ook. Dus je hebt een aantal dingen die een vrouw een man zou kunnen leren.
Ja.
Maar wij kunnen een vrouw moeilijk overgave leren. Dus wij hebben daar geen controle over. Dus daarom is er een bepaalde hiërarchie op seksueel gebied. Het lijkt alsof wij de dominanten zijn, want wij sturen het.
Ja.
Maar jullie laten jullie sturen.
Ja.
Dus het is een soort van mooi spel tussen twee elementen die totaal verschillende dingen doen, maar het een kan pas werken als het andere toelaat.
Ja, ja, ik vind dat prachtig gezegd, want masculine energie die neemt leiding, maar feminine energie initieert in principe.
Ja, ja.
Dus de man dient de vrouw, waarin dus hij de uitvoerende leidende persoon is. En dat is ook wat ik mezelf vaak heb afgevraagd van, hey, ik geloof wel dat wij vrouwen dus wel dit kunnen trainen ook.
Mm-hmm.
Dus we kunnen niet onze skills of onze techniek in bed trainen. En je ziet ook inderdaad wel van, oh ja, nou ja, je kunt leuke voorwerpen erbij pakken, leuke standjes weten, mooie pakjes.
Ja.
Maar dat is het allemaal niet.
In mijn optiek niet.
Nee.
Nee.
En het gaat, en dat is wel iets wat wij als vrouwen kunnen trainen. En dat vind ik dus zo mooi aan deze test.
Mm-hmm.
Er komen straks voor mij komen de grootste inzichten. En dat is dat je als vrouw kun je overgave trainen. En daar is onder andere voor nodig dat je bij pijn aanwezig kan zijn. Mm. Want als wij dus die sleutels aan jullie geven, ja, en jullie rijden door ons koninkrijk, ja, dan botsen we ook wel eens ergens tegenaan.
Ja, ja. Zeker.
En dat is oké, okay, dat mag. Mm-hmm. En het is letterlijk dat je natuurlijk gewoon ook in de vrouw komt.
Ja.
En ook tegen dingen aanbotst of stoot. Of, dus het is ook nog eens letterlijk fysiek, ja, zo. Maar ook energetisch en emotioneel. Dus als je als vrouw aanwezig kan blijven bij pijn. En bij het feit van, ik heb mijn man de sleutels gegeven en hij scheurt door de bloemperken heen. En, oh mijn god. En, oh shit, nee, niet dat. Daar heb ik zo lang. Oh, daar gaat het. Ja. Dat je dan toch het loslaat.
Ja.
In plaats van hem corrigeert. En bij die pijn aanwezig kan zijn. Dat is overgave. En dat is iets wat je kan trainen.
Ik ben echt heel blij dat je dit zegt, weet je. Dat omdat, ja, ik... ik heb wel vaker met vrouwen over, als we praten over het orgasme van een man en een vrouw. En dan hoor je vrouwen, hoor ik relatief in verhouding tot mannen, veel vrouwen zeggen dat ze nog nooit zijn klaargekomen tijdens seks of heel moeilijk klaarkomen.
Ja.
Maar als ze het zelf doen, ze zeggen, oh, dat kan ik binnen een minuut. Dus dan denk ik van, oké, er gebeurt dus ergens iets op het moment dat er een man in het spel is.
Ja.
En dan vraag ik van, is het een technisch probleem? Is het een man die niet goed weet wat hij moet doen? Nee, dat is het niet. Hij luistert goed naar wat ik fijn vind. En hij doet ook echt zijn best om mij te plezieren. En toch gebeurt het niet.
Yeah.
Ik denk dat overgave daar een heel belangrijk element in is. En dat, daarom ben ik zo blij dat jij dit zegt. Dat vrouwen overgave kunnen leren.
Yeah,
want ik denk, en ik ben geen vrouw, dus ik wil alsjeblieft niet... Ik wil jullie niet vertellen hoe jullie het moeten doen. Maar als ik het zo hoor, zie ik wel twee dingen die met elkaar te maken hebben in mijn optiek. Want ik denk dat een orgasme is eerst een geestelijk iets en daarna fysiek iets.
Ja,
en als je niet kan overgeven, dan gebeurt er lichamelijk ook niks.
Nee.
Dus het is, ja, ik ben heel blij dat je het zegt, dat vrouwen overgave kunnen leren.
Ja, het is overgave leren en met pijn zijn. Dus ook wanneer er een soort van onhandigheid is, soort van... Dat je een bepaald verlangen hebt wat dan onbevredigd blijft. Ja, dat kan ook frustreren. Dus het kan enerzijds heel pijnlijk zijn en verdrietig, maar het kan anderzijds ook heel frustrerend zijn. En dan kun je dus ook weer aanwezig blijven bij dat onvervulde verlangen en bij die frustratie. Dus dat is echt één van leren aanwezig zijn bij je emotie. En dus niet ingrijpen. Want als je ingrijpt, dan wil je weg bij die emotie. Dan wil jij het gaan fixen, dan ben jij de dude. Maar de tweede is je eigen behoeftes kennen. En echt voelen, waar heb ik behoefte aan? Dus het zijn verlangens, wat zijn wensen, maar ook behoeftes. Dus behoeftes kunnen ook grenzen zijn. Wat heb ik nodig in dit moment? En kijk, ik vind het dus super fijn wanneer een man veel fysieke kracht af en toe ook gebruikt. Omdat ik me ook geborgen wil voelen.
Ja.
Ik heb gewoon de behoefte dat er iemand is die sterker en groter is dan ik. Dus die eerste twee vragen waren gewoon makkelijk. Mm-hmm. Maar dat is ook wat ik emotioneel wil voelen. Dus ik wil tijdens de seks ook voelen dat die sterker is.
Emotioneel of fysiek?
Fysiek.
Fysiek, ja.
Want dat geeft mij emotioneel ook dat gevoel hij is groot en sterk.
Ja.
Maar ook dat hij eigenlijk met me kan doen wat hij wil, maar me toch liefdevol behandelt en eigenlijk wil dat ik geniet.
Is er een bepaalde maat van beheersing in, controle?
Ja, exact. Ja. Want dat ergens willen wij vrouwen dat de mannen een beest zijn. Maar wel dat ze dat beest beheersen, leren beheersen vanwege hun liefde voor ons. Ja. Die toch nog groter blijkt te zijn dan het beest.
Ja, dat is dus het verhaal van de vampier.
Ja, dat is dus keimer, we komen weer op de vampier. Ja. Ik heb dus vorige week als Guilty Pleasure ook gewoon een Twilight Saga film gekeken. Toen dacht ik, oh ja, of course, ik ben bezig met die seksuele essentie. Wat ben ik aan het doen hier? Ik heb er wel van genoten van die film. Ja, dus dat is aan je behoefte te kennen. Dus enerzijds met pijn, aanwezig pijn, welke emotie daar dan ook aan gekoppeld is. Aanwezig kunnen zijn, zodat je niet de leiding neemt, maar gewoon sit with it.
Mm-hmm.
En de ander, je eigen behoeftes kennen, want de man wil dienen. Dus wanneer jij als vrouw jouw eigen seksuele essentie kent, en we hebben het nu over de... Zeg maar, straks uit deze test komt, heb je overwegend mannelijke energievoorkeur of vrouwelijke energievoorkeur. Mij maakt het niet uit wat je voorkeur is, of je nou man of vrouw bent. Maar als je je voorkeur kent, kun je hem kenbaar maken.
En je een ander.
Ja, aan de ander. En dat is gewoon voor vrouwen ook belangrijk, dat je voelt waar is mijn voorkeur. Want dan kun je iets initiëren, zodat een man leiding kan nemen. Hmm. Gewoon alleen nou als je het energetisch, bijvoorbeeld als je jezelf aanraakt zoals je graag aangeraakt wil worden, ja, dan zit er ook een bepaalde glow om je heen, een bepaalde feeling om je heen. En mannen pikken dat op. Ja, grote kans dat ze je dan ook zo aan gaan raken. Ja, ja, ja. Dus het is ook gewoon je eigen behoeftes durven voelen en kennen. Ja. Maar dat is trainen. Ik wil niet zeggen dat ik hier nou on top of my game ben. Maar ik train dit wel. Ja. Ik doe wel mijn best in ieder geval. En 6, als ik uit 2 kwaden zou moeten kiezen, dan kies ik liever A, een onvervuld werkleven zonder purpose, maar een zalig vervullende intimiteit. B, een onvervuld intiem leven, maar een vervullend werkleven met purpose. Of C, een deels vervullend intiem leven en een deels vervullend werkleven. Deze is verschrikkelijk. Deze is verschrikkelijk. En dit was voor mij de belangrijkste vraag.
Oh.
Terror. Ja, C valt voor mij af.
Ja, ze valt van mij af, ja.
Dat kan niet. Je kan niet, nee, ja. Je kan niet half leven.
Nee. Ik heb liever dat ik ergens sterf en dan op een ander facet volledig leef.
Ja.
Maar niet op beide een beetje oké.
Nee. Oh, dat is zo kut.
Dan ga ik toch... Dan laat ik mijn werk gaan, denk ik.
Ja.
Dat denk ik wel. Omdat... Ik ben minder vaak aan het werk dan dat ik bezig ben met mijn intieme leven.
Ja.
Dus ik vind deze heel lastig. Ik vind het heel lastig. Maar ik laat mijn werk gaan.
Ja.
Want ik denk namelijk, ik denk als ik op mijn sterfbed lig,
mm-hmm,
waar ga ik aan terugdenken?
Ja.
Dat is hoe ik deze keuze heb gemaakt.
Ja, super goed. Ik viel hier door de mand.
Kies je voor je werk?
Nou, niet meer, maar dat deed ik.
Ja?
Ja. Ja, ik dacht, oh, fuck. Dit was hem. Ja, en ik schaam me er niet voor. Nee,
maar ja.
Ik koos voor werk.
Ja.
Omdat, zeg maar, een onvervuld... Ik voel me, die vraag die jij eerder had, ik voel me machteloos.
Mm-hmm.
En zo kwetsbaar wanneer het gaat over het intieme leven. Want het intieme leven is iets wat ik heb te doen met een ander.
Ja.
Dus of mijn intieme leven stromend is, ik ben daarin constant afhankelijk van
een ander.
Die andere persoon.
Ja.
Hoe die in zijn vel zit, hoeveel energie hij heeft, hoeveel... En als het gaat over mijn werkleven en purpose, ik ben elke dag zo ontzettend gelukkig met wat ik doe. Ik heb zoveel mooie verbindingen, ik heb zoveel waardering, ik heb zoveel contact. En zoveel stukken van mijn ziel die worden aangeraakt. Als ik kunst maak, voel ik een deel van mezelf. Wanneer ik coach, voel ik het. Wanneer ik training geef. Als ik dat festival organiseer, het Make Love Work Festival, dan... alles leeft en vibreert in mij,
ja,
door het werk wat ik doe. Ik zou niet weten wie ik zou zijn zonder mijn werk. En het is een vervulling van mijn ziel. Dus als ik doodga en ik kijk terug, dan zie ik dat ik een legacy heb gehad. Dat ik heel veel mensen heb mogen aanraken. Mm-hmm. Dat ik met heel veel mensen heb mogen verbinden. Dat ik iets unieks op de wereld heb mogen zetten in gedachtegoed, in ervaring, in transformatie en heling. Ja,
het is een duivels dilemma. Ik snap je helemaal.
Maar, ik heb mijn werkleven nu zo georganiseerd dat ik dus met de upstarter... niet zelf meer hoef te werken inmiddels, omdat we zoveel trainers hebben die de trainingen geven, dat ik niet voor de inkomsten hoef te zorgen.
Ja.
Dus ik kan de hypotheek blijven betalen, ook als ik niet werk.
Ja.
Maar ik vind mijn werk te mooi. Dus het voelt alsof ik een deel van mijn ziel laat afsterven als ik dat niet meer doe. Dus ik blijf werken. Mm. Maar ik voelde wel, ik heb werk prioriteit gemaakt boven intimiteit. En ja... Oh, natuurlijk stroomt het dan ook iets minder de laatste tijd. Dus ik heb echt prioriteit gemaakt van mijn intieme leven de afgelopen tijd.
Om dat meer aandacht te geven.
Ja, het heeft zoveel veranderd. Het heeft zoveel veranderd. Ja. En wat het mooiste is dat wanneer je mij een andere vraag zou stellen... Want ik heb dus eigenlijk geaccepteerd... Als het gaat over mijn werkleven voel ik dus dat ik niet afhankelijk ben daarin. Dus het voelt, dat is zo'n groot element van mijn levensgeluk. waar alleen ik en het universum... En het universum staat altijd achter me. En dat is alleen iets tussen mij en God.
Ja.
En God is altijd daar voor mij. Dus ja, dan denk ik, ik kan mijn hele leven gelukkig zijn als het gewoon alleen gaat tussen mij en God.
Ja, ja, ja.
Dus dan is het voor mij makkelijk om daarvoor te kiezen.
Ja.
Maar als ik dan kies tussen mij en een ander mens, dan denk ik, oh, dan ben ik dus zo kwetsbaar.
Je bent super kwetsbaar.
Zo afhankelijk.
Want jij kan helemaal lekker hoog zitten, maar de ander niet. Ja, nee. En dan haalt het op.
Ja. En dat dacht ik, oh, wat een lijdensweg. Ja. En daar heb ik dus nu voor gekozen.
Ja.
Shoot me.
Ik vind het heel sterk, maar... Kijk, ik zit te denken... stel dat ik een perfect werkleven heb en een perfect intiem leven.
Mm-hmm.
Wat geeft mij meer geluk? Ik denk dat je daar misschien niet eens echt antwoord op zou kunnen geven.
Misschien ook niet.
Misschien dat, ja. Nee. Ik denk dat je... Maar ik moet eerlijk antwoorden en ik moet een antwoord geven.
Ja, en dan is dit het.
Dan is dit het, denk ik.
Ja.
Alhoewel, ik besef tegelijkertijd besef ik ook... Ik heb antwoord gegeven, maar ik heb dus nu getekend... Ik ga waarschijnlijk... Dit is misschien heel overdreven gezegd... Ik ga minder lang leven, want ik heb een kutbaan. En ik weet nog, als ik terugdenk aan de kutbaan die ik had toen ik jonger was... Dat ik dacht, als ik dit blijf doen voor de rest van mijn leven... Dan word ik niet oud. Mm. Want het heeft zo'n impact op me dat ik iets doe wat ik niet leuk vind.
Ja.
Dus dat ik, als ik jou hoor praten...
80.000 uur.
Ja, ja. Maar we hebben met Brian gesproken. En we stelden toen de vraag... Wat is het meest voorkomend advies wat je hebt gekregen van de mensen?
Ja.
Doe iets wat je leuk vindt.
Ja.
Dus je ziet hoe... Het is maar werk, maar tegelijkertijd heeft het heel veel impact op je op alles.
Ja.
Als dat het advies is wat mensen geven die op sterven liggen. Dus dan vind ik het zo moeilijk.
En als je dan mij hoort spreken, wat wilde je dan zeggen?
Nou ja, dan denk ik van... Ja, jij hebt het uitgevogeld. Jij hebt... Die mensen die dan op sterven liggen, die kijken naar jou en denken van... Oké, dit is wat we willen. Dit is... Als iemand over haar of zijn werk praat, dan is dit...
Wat je wil.
Wat je wilt.
Het is voor mij gewoon een manier om mijn ziel uiting te geven.
Juist.
Op aarde.
Exact.
Dus ik word in elke coachsessie, in elke training, in die hele reis met het festival, ik word ontmoet.
Juist.
Mijn ziel wordt ontmoet, het krijgt een kleur, het krijgt een stem. Ik besta.
Ja.
Door dat wat ik doe.
Ja.
Dus dat is hoe mijn werk
mm-hmm.
voelt.
Ja, maar, ja. Maar om die reden vind ik het ook heel moeilijk om te kiezen waarvoor ik heb gekozen, ja. Maar kiezen voor.
Nee, en ik vind dat mooi. En wat het mooie hiervan is, kijk, je mag altijd een andere keuze maken. Mm-hmm. Er is hier geen goed of fout.
Nee.
Jij kiest. En wat ik het toffe vind van Intimate Communion, dus die derde fase voorbij dat 50-50 relatie, is dat je, kijk, in dat eerste, in die eerste fase van relaties, waarbij je afhankelijk bent, dan is er een taakverdeling. Die taakverdeling is niet meer helder in die 50-50.
Mm-hmm.
En in principe, twee mensen samen zijn één systeem. Wat bedoel ik daarmee? Je functioneert samen als één auto.
Ja.
Dus je bent niet... Technisch gesproken ben je twee losse auto's die samen oprijden. Want we houden alles in onze eigen broek op. Maar... Energetisch ben je dat niet.
Nee.
En dat betekent dus dat als je alle twee over iets anders verantwoordelijkheid neemt, dan is jouw systeem dubbel zo sterk. Dus als er één iemand in de relatie zegt, weet je wat, intimiteit, daar ga ik even prioriteit van maken. En de ander zegt het werkleven, daar maak ik prioriteit van. Dat betekent niet dat je het een minder belangrijk vindt dan het ander, of het een minder nodig hebt, maar dat je eigenaarschap neemt over het systeem in zijn geheel.
Ja.
En dat vind ik dus mooi.
Ja.
En toen dacht ik, oh ja, Dion, heeft hij nou... Die heeft duidelijk prioriteit van zijn werkleven.
Mm-hmm.
Dus dan hoef ik dat niet meer.
Hoef je dat niet te doen.
Dan kies ik voor ons systeem wel even voor de
intimiteit.
Ja, en dat brengt me dan wel weer bij een vrouwelijke essentie. Want dit is gekoppeld aan de vrouwelijke essentie. Mm-hmm. Dit gaat wel over pijn verdragen.
Ja.
Van toch een stukje kwetsbaarheid. Die je niet zo hebt wanneer je... Ik heb mijn baan.
Precies.
Dat is dan toch anders. Ja. Dus ja, hier was ik een beetje door de mand gevallen.
Ja, lastig was deze.
Ja.
Lastig.
Maar als ik hem anders zou stellen dan deze vraag... als ik uit twee kwaden zou moeten kiezen... dan zou ik het heel makkelijk vinden. Want als je mij vraagt... waar ben jij bereid om meer pijn van te incasseren?
Mm-hmm.
Voor als jij iets wil nastreven in je werkleven... of wanneer je iets wil nastreven in het liefdesleven... Nou, dan is mijn antwoord liefdesleven.
Ja.
voor de liefde ben ik echt bereid om extreme pijn te incasseren. Ja. En voor mijn werk denk ik ja.
Dan ga ik denken, het is maar werk.
Ja, ja. Ja, en dat is ook weer niet zo, want het is voor mij ook een uiting van mijn ziel.
Ja, absoluut. Maar dan... ik denk nooit over liefde, het is maar liefde.
Nee.
En over werk kan ik wel denken... Dat vindt
wel weer een andere weg.
Precies, het kan me helemaal in beslag nemen als dingen niet goed gaan of wat dan ook. Dan kan het kan me helemaal in beslag nemen, maar ik kan dan alsnog een uitspraak om het in perspectief te plaatsen, kan ik dan zeggen, weet je, het is maar werk.
Ja.
Maar dan kan ik nooit over de liefde, het is maar liefde. Nee. Het is nooit maar liefde, het is altijd liefde.
Het is groter dan wij.
Ja, het is precies.
En dat voelt mijn werk ook, maar toch merk ik, meer klappen kan ik incasseren. Ja. Als het gaat over een liefdesrelatie, zeg maar, een intieme relatie. En daar zit natuurlijk ook wel een gezonde grens.
Mm-hmm. Ja, natuurlijk.
Laten we ook de gezonde grens in de gaten houden. Oké, vraag 7. Wanneer mijn partner me diep kwetst dan, merk ik dat ik mezelf terugtrek, stiller word en me emotioneel afsluit of uithaal. B, voel ik de impuls om de relatie te beëindigen voor een avond of een langere tijd. Of gewoon eenmaal te quitten. C, ga ik de confrontatie aan, zoek ik verbinding en voer ik een open gesprek.
C.
Ja, vertel.
C. Oké, al die drie elementen gebeuren in me.
Ja.
Maar ik doe C. ik voel in het begin A.
Ja.
Ik denk C. Ik denk fuck. Of, sorry, ik denk B.
Ja.
Dus ik wil weg. Ik voel in het begin A. Ik denk B. Maar ik doe C. dat is wat er gebeurt in mijn hoofd. Ja.
Fantastisch. Nou, ik doe dus ook altijd C.
Ja.
Sinds ik deze test heb gedaan, doe ik het anders.
Hmm.
Ik zeg niet dat het beter is. Mm-hmm. Ik kwam erachter dat ik... Mijn eerste is A, ik trek mezelf terug, ik word stil en ik sluit me af. Alleen omdat ik mijn eigen emoties heel goed heb geleerd om te reguleren door al die trainingen, doe ik C.
Ja.
Dat is heel wenselijk voor een relatie, dat is ook wat je leert, imagotherapie, bla bla bla, dat is supergoed. Alleen ik merk dat ik dat te vaak doe. En dat ik eigenlijk altijd de redelijke, stabiele factor ben in onze relatie.
Ja.
En dat ik denk gewoon... Ik ga gewoon lekker helemaal vrouw zijn. Ik ga gewoon helemaal gewoon zo van... En ik merk nu dat ik me afsluit van je. Ja. En dan kijken wat dat doet de komende tijd.
Ja.
Dat is wel wat ik meest authentiek voel. En dat reguleer ik heel volwassen. En dat breng ik dan gewoon confronterend open in een gesprek. Mm-hmm. En dat doet wel veel. En ik zeg dat wel in een het is niet dat ik extreem in de drama schiet.
Ja.
Dat past dan toch nog niet helemaal bij me. Maar ik spreek wel uit van, hey, ik merk dit nu gebeuren. Ik merk nu dat ik. En dat vond ik waardevol hieraan. Mannen hebben dus, omdat je natuurlijk, je bent penetrerend.
Mm-hmm.
Dus je wil uitverbinding, dus dan trek je terug. Ja. Dan ben je dus letterlijk uitverbinding. Dus dat is denk ik mooi om te weten dat de mannelijke essentie altijd uit een relatie wil stappen. Ja. Als het zich niet goed voelt.
Dat is gewoon letterlijk altijd mijn gedachte.
Ja.
Als het me ook maar niet goed gaat, denk ik van, fuck it.
Ik moet weg hier.
En dan moet je moet jezelf terugtrekken. Weet je van, oké, doe normaal. Je bent geen 14. En dan ga je zeg maar volwassen doen.
Ja.
Maar in mijn hoofd.
Is dat het altijd?
Oh, altijd.
Ja, en bij vrouwen is het gewoon, bij mij is het gewoon, ik trek me terug. Niet weg, maar ik word stil. Ja. En ik sluit. En ik word een beetje koud.
Mm-hmm.
Terwijl ik eigenlijk warm ben en vol leven. En dat als ik dat merk, dat ik gewoon zo'n beetje dicht ga, dan denk ik, ja, maar ik ben niet dicht.
Yeah.
Ik ben open en vol leven aan het vibreren. Ik ben gekwetst. Dus dat, dat vond ik mooi om achter te komen. Dus ik ben nu iets authentieker in dat wat ik voel.
Yeah.
Wat ik alsnog wel relatief volwassen communiceer. Maar ik weet zeker dat het goed is dat je C kiest. Het is gewoon, ik heb altijd C gedaan en het is voor mij nu op dit moment iets dienender om C te mixen met A.
En ik moet eerlijk bekennen, ik ben naar C toe gegroeid.
Heel goed.
De jongere versie van mijzelf was het B.
Ja, ik ben naar A toe gegroeid.
Hmm.
Dus ik ben altijd heel erg goed geweest in het reguleren van mijn emoties.
Ja.
En het voelt bijna een beetje... Wanneer er iets gebeurt in mijn leven wat uitdagend is, dan kan ik eigenlijk al zien, oh, maar dit is het inzicht. En dit is de prijs.
Ja.
En vaak is het zo dat je ergens, als je het ziet als een grote kokende rivier, dan moet je eerst door die rivier heen zwemmen en dan word je naar beneden getrokken. En het is koud en een kopje onder. En uiteindelijk kom je bij de kade aan en dan staat daar een trofee voor je. En dan denk je, oh, pff, hier heb ik het voor gedaan. Ja, ik zie de trofee al. Ja. En dan denk ik, yo, mooi niet dat ik dat water in ga. Maar ik weet nu dat ik die trofee alleen kan houden als ik eerst door dat water heen ga. Dus het is wel gewoon, het is ergens fijn dat ik weet dat die trofee staat te wachten, maar het is ook frustrerend. Ja. Snap je wat ik zeg?
Ik snap wel goed dat je bent.
Dus ik heb mezelf naar A toe getraind om het echt te voelen. Wanneer je getriggerd wordt door je partner, dan komt dit meestal doordat mijn partner zich onvoldoende flexibel opstelt wanneer hij of zij een plan heeft gemaakt en ik, omdat het op dat moment anders voelt, iets anders wil. Mm-hmm. B. Mijn partner zich met mijn plannen bemoeit en de leiding probeert te pakken door aanwijzingen te geven in hoe ik zou moeten koken, communiceren of autorijden. C. Mijn partners zijn over het algemeen goede vrienden geweest met goede communicatie en weinig misverstanden tussen ons.
Ja, ik heb... Oeh, lastig deze moment. Ik zit even kijken. Ik heb altijd wel goed kunnen communiceren.
Ja.
In mijn relaties. En, maar wat is voor mij de trigger? Ja, toch B.
Ja, als iemand zich met jouw leiding bemoeit.
Ja. Ja. Even heel rustig zitten jij. Ja. Het voelt alsof je me niet vertrouwt in hetgeen wat ik doe.
Ja.
Zo van, oh, jij kan het niet. Ik ga het even laten zien hoe het moet.
Ja.
Nee, dat werkt niet bij mij.
Nee. Ik maak mij daar vaak schuldig aan. Dus, ik zou het. Het is heel goed om mij dan terug te fluiten.
Ja.
Ik denk dat ik hier toch C antwoorden geef.
Ja.
Want ik heb grappig genoeg best wel vaak flexibele partners. Mm-hmm. En ik ben zelf niet super wisselend in het moment. Ik voel, ik bekijk het vanaf boven. Dan maak ik een keuze en dan I stick to it.
Ja.
En ik verander ook wel eens. Ik bedoel, ik ben elke maand ongesteld. Dan vallen er heel weinig plannen met mij te maken.
En je partners die zijn daarin flexibel? Dus die...
Ik kies vaak flexibele partners. Ja.
Ja.
Die meebewegen. Die niet per se doen wat mijn plannen zijn, mm-hmm. maar... Wanneer ik dan in die ongestelde bui ben en ik zeg, ik wil toch niet naar het restaurant, dan no problem.
Ja, het is bij mij waarom ik ook voor B koos, omdat ik dacht aan één relatie.
Ja.
Zeg maar, en ik ging kijken, wat zijn mijn triggers?
Ja.
Dat. Maar meestal heb ik, ja, ik heb altijd wel goed kunnen communiceren, maar als ik word getriggerd, dan is dat hem.
Ja,
dan is
nee,
B
maar
hem.
Dat is dus heel eerlijk. Ja, ja en ik vind het ook wel vervelend, als ik word getriggerd, is het wel wanneer er onvoldoende ruimte is voor mijn emotionele wateren.
Ja.
Dus als er niet heel erg bij wegen bewogen kan worden, mm-hmm. dan voel ik me wel opgesloten in mezelf. Mm. En wanneer een man zich bemoeit met mijn plannen, vind ik dat eigenlijk wel aantrekkelijk.
Ja, maar dat, ja, zeker.
Maar dit is vanuit mij,
ja, ja, ja. Ik vind het ook leuk. Alleen bij mij, het is... Je moet correct komen.
Ja.
De manier hoe je me benadert, er is een verschil in meedenken en in ik vertel je hoe het wel moet.
Moet, ja, klopt.
Dus daar zit bij mij een nuanceverschil in.
Maar dit is ook weer het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke essentie.
Ja, 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 zeker. En wat te grappig dat je het zegt. Ik denk namelijk dat een betrokken man, laten we het hebben over vakantieplannen.
Ja.
Wat ik vaak hoor, is dat mannen dan niet betrokken zijn. Weet je, dus dat ze zeggen, ja, kies jij maar. Maar dat ze een vrouw dan graag zou willen dat... en ik wil niet een man en vrouw... maar laten we als we het hebben over energie, mannelijke energie en vrouwelijke energie. Laten we het even zo. Want ik heb trouwens, moet ik even snel vertellen. Ik kreeg een berichtje van een van onze luisteraars.
Yeah.
Dat we soms iets te veel praten in termen van man en vrouw. En dat is een automatisme, dat heb ik ook tegen haar gezegd. We willen niemand uitsluiten.
Nee.
We betrekken iedereen in onze gesprekken. En ik zei ook van, weet je, het is gewenning en mag de gewoonte. Maar dus als we het hebben over man en vrouw, laten we het hebben over mannelijke energie, vrouwelijke energie, of non-binair. Iedereen, elk mens nemen we hierin mee. Maar goed, dat wil ik nog even zeggen.
Ja.
En ik merk toch dat in sommige situaties vinden mensen het fijn om betrokken te worden en in sommige situaties niet. Dus het hangt ook misschien wel echt af van wat er speelt en hoe diegene zich er dan mee bemoeit.
Ja.
Dus het hangt van de situatie. Maar goed, mijn trigger, B.
Ja, nou, en dat vind ik het mooie van deze seksuele essentietest. En dan ben ik misschien eventjes de onpopulaire van ons twee. Mm-hmm. Maar ik denk dat het ons heel erg helpt om weer terug te gaan naar je seksuele essentie en die te definiëren als overwegend mannelijk, overwegend vrouwelijk of neutraal. Mm-hmm. Daarin heb ik geen oordeel of je nou kiest voor neutraal of overwegend mannelijk of vrouwelijk. Zeker. Maar er bestaat wel zoiets als vrouwelijke en mannelijke energie.
Oh nee, 100% zeker. Ja. En die zijn er gewoon.
Die zijn er. Dat is waar wij naar op zoek zijn in elk gesprek. Waar zit dat hem?
Absoluut.
Wat is nou die mannelijke energetische blauwdruk? Wat is die vrouwelijke energetische blauwdruk? Mm-hmm. En als ik het zo zeg, en bij alles wat wij vertellen in de podcast zeggen we de hele tijd energetisch ertussen.
Ja, ja, dan word je ook een gesprek, beetje moe. Precies. Maar daarom, ik vind het fijn dat ik het even gezegd heb, zodat iedereen die luistert. We hebben het ook over jullie, we hebben het over iedereen.
Ja, precies. Het gaat over iedereen.
Het gaat over iedereen.
En je vult hem voor jezelf in als neutraal in de zin van, ik voel me fijn met een hele gelijkwaardige balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. En nou ja, als het dus gaat hierover, kijk, vanuit de vrouwelijke energie is het fijn als het vrouwelijke water mag bewegen waar ze wil bewegen. Mm-hmm. Dus als een partner niet flexibel is, dan voelt het alsof mijn levensstroom wordt beperkt. Dus ik vind dat irritant.
Ja.
Dus dat triggert mij. Dus wanneer een man de leiding overpakt, dan denk ik, oh chill, kan ik lekker stromen. Dus ik vind het helemaal niet erg.
Nee.
Maar dat komt omdat dat mijn vrouwelijke essentie is die dat gewoon lekker vindt.
Ja.
Dus ik word niet zo getriggerd erdoor. Dus nou ja, voor mij is het vaak C, omdat we wel veel communicatie hebben en weinig misverstanden. Mm-hmm. Maar dat was voor mij dus ook wel weer een eye-opener van, oh ja, net als dat ik wat vaker in die vorige vraag wat vaker gewoon mezelf mag terugtrekken of emo, want ik sluit me nu. Dat ik dat gewoon iets vaker mag laten zien, mm-hmm. in plaats van zelf die emoties te reguleren. Voelt het ook dat ik gewoon wat meer beroep mag doen op het feit dat ik gewoon lekker wil flowen.
Ja.
Als hij gek wordt dat ik elke keer in het moment iets anders wil, ja, dat snap ik.
Ja,
ja, heeft hij ook alle recht toe, maar ik wil gewoon nu niet naar buiten.
Precies.
Of juist wel. Ofwel. Ja, dus ik mag gewoon lekker emotioneel zijn, heb ik besloten, ook bij deze vraag. Dus ik ga toch voor A.
Oh, A, oké. Okay.
Ja. We zijn er bijna. Welke stelling is voor jou het meest waar? Ik krijg van mijn partner wel eens het verwijt dat ik te emotioneel kan reageren en van kleine dingen een enorm drama maak. Nou, zoals je van mij begrijpt, heb ik dat dus niet zo. Ben ik ermee aan het oefenen. B. Ik krijg van mijn partners wel eens het feit dat ik een punt wil maken zonder echt te luisteren of met ongevraagde adviezen kom. C. Mijn partner en ik hebben zelden discussie over dat iemand zich anders had moeten gedragen of wie er gelijk heeft.
C.
Ja, ja, voor mij
duidelijk.
Ook. Ik kan me ook niet echt voorstellen dat jij niet goed luistert.
Nee.
Ik denk wel dat je wel eens met ongevraagd advies komt.
Ja, dat zou ik nog kunnen doen, maar dat heb ik afgeleerd, omdat ik ja, het is goed bedoeld, maar niet gewenst. Dus dat heb ik jaren geleden moeten afleren.
Ja.
Dus daarom is het nu C.
Oké, okay. Als ik kijk naar mijn werkstijl, dan ben ik het type dat moeiteloos van de ene taak naar de andere floot, tussendoor gesprekken aanknoopt. Ik maak niet altijd de taak af waaraan ik ben begonnen. B, tijdens het werken heel gefocust ben. Ik wil niet chit-chatten en ik wil de taak afronden waaraan ik begin. Of C, ik kan zowel gefocust als flowend werken. Ik rond de taken af waaraan ik begin en ik sta open voor een gesprek.
Ja, mijn essentie is A, denk ik.
Ja, zeker
mijn
weten.
Mijn essentie is zeker A.
Ik herkende jou meteen in A.
Ja, maar naar C toe gegroeid. Maar mijn essentie is absoluut A.
Ja, mooi. Ja. Ah, nou ja, dus met werk dus ben ik heel masculien.
Mm-hmm.
Ik ben echt hyperfocus.
Ja.
En ik ben nu heel erg C. Dus je kan mij gerust in een hoekje zetten en ik zie en hoor niemand. Zo gefocust ben ik op die taak. Maar inmiddels, ja, wij weten hoe het is om samen te werken. De podcast is ontstaan uit al onze gesprekken tijdens werk.
Tijdens de lunch, ja.
Ja. Dus, okay, de laatste vraag. Tijdens seks geniet ik het meest als mijn partner naar me kijkt, van me geniet en me uitnodigt om mezelf meer te laten gaan, omdat hij nog meer van mij wil zien, voelen en proeven. B. Ik naar mijn partner kijk en zie hoe opgewonden ze wordt of hij wordt van mijn uitnodigingen. Hoe hij zich of zij zich laat gaan door mijn aanrakingen en woorden. En C, mijn partner en ik elkaar evenveel aandacht geven, plezieren en uitnodigen om je te laten gaan en te bewinnen.
B? Ja. Want B is de pleaser, toch? B is de gever.
Ja, dus je ziet hoe opgewonden ze wordt van waar alles wat je geeft, ja, aanraakt, B. doet. Ja,
absoluut.
Bij mij echt absoluut A. Voelt zo narcistisch.
Nee, bij mij absoluut B.
Nee, echt absoluut A. Gewoon, alsjeblieft, zie mij genieten.
Ja.
En nodig me uit om nog meer mezelf te laten gaan. Ik vind het heel raar hoe dat zo op mezelf gericht is. Ja, het is toch gek, maar...
Heerlijk, toch?
Ja. Mooi. Nou ja, ik denk dat je gewoon in de vraagstelling al wel door had dat A constant meer vrouwelijke essentie is, B constant meer mannelijk, ja, en C neutraal. Dus is er iets wat jou is opgevallen aan deze dingen?
Nou ja, ik zie duidelijk mannelijke energie en ja. Ja, duidelijk bij mij. En er is duidelijk ook verschil in ons tweeën. En ben ik daar verbaasd over? Nee. Maar dat zie ik gelijk in ons.
Ja.
Dat is denk ik ook een van de funderingen van onze vriendschap. Voor de liefde die we voor elkaar hebben. Voor de podcast die we samen maken. We hebben een andere invalshoek in hoe we dingen voelen, hoe we dingen zien.
Ja.
Maar het gaat allemaal wel een beetje naar hetzelfde toe.
Ja, klopt.
Dus ik snap onze antwoorden heel goed.
Mooi.
Ja.
Ik ook. En wat dit mij heeft opgeleverd, deze quiz, is gewoon dat een uitnodiging, dat het liefdesleven niet altijd neutraal hoeft te zijn.
Nee.
Dus dat ik, omdat voor mij communicatie en harmonie heel belangrijk is, heb ik dat heel erg getraind. Mm-hmm. Dus ik heb heel erg getraind om mijn emoties te reguleren, om altijd in verbinding te kunnen blijven.
Ja.
Daardoor heb ik soms ook de edges en de golven, de hoge en de diepe golven, heb ik er een beetje afgehaald. En dat heb ik wel hiervan gezien van ja, daarmee heb ik dus een klein beetje mijn vrouwelijkheid ingetoomd, mijn vrouwelijke energie. En dat vind ik dan toch ook zonde.
Mm-hmm.
Dus deze test heeft mij eigenlijk uitgenodigd om juist gewoon meer een draak te zijn.
ik vind ook...
Of een zeemermin, of beide.
ik vind het ook mooi dat we... Kijk, gelijkwaardigheid vind ik belangrijk.
Ja.
Maar niet, we zijn niet hetzelfde.
Precies.
We zijn absoluut niet hetzelfde.
Nee.
En ik wil het ook niet.
Nee.
Ik wil niet gedomineerd worden.
Nee,
en
ik wel.
Ja, precies. Ja. Weet je, dus ik vind het geiler als ik domineer.
Ja.
Als ik, en dat wil ik heel graag zo houden ook.
Ja.
En soms voel ik me bijna een caveman. Maar ik vind het ook wel fijn om een beetje een caveman te zijn daarin.
Ja.
Ik zou alleen maar bij een partner passen die mij een caveman kan laten zijn.
Mm.
Dat zou het niet werken.
Nee. En dat is denk ik heel mooi van, oké, durf te voelen wat is jouw seksuele essentie in dit moment.
Mm-hmm.
En daarvoor te staan, want dat creëert een mooi spel.
Ja.
En dat heb je dus ook nodig om van die 50-50-heid, van die neutraliteit, als je daaruit wil, te groeien naar meer polariteit.
Ja.
Dus dat, ja, ik vond het gewoon heel erg mooi en heel inzichtvol. Tof. En ik moet wel zeggen dat mijn seksleven een stukje is verbeterd sinds de laatste podcast over mijn minnen. Het is weer echt veel meer gaan stromen.
Ja, fijn.
Dus ik vond het zo mooi om te voelen van, hey, wanneer ik binnen het systeem degene ben die daar verantwoordelijkheid voor neemt, voor de intimiteit, dat zet gewoon van alles in beweging.
Ja.
En wanneer ik daarin dus omarm dat ik afhankelijk ben en die pijn aanga, dan zet het van alles en nog wat in beweging. Dus ik ben echt heerlijk emotioneel. Oh ja, voor ik het vergeet, als jullie deze test zelf ook willen maken, dan hoef je het niet allemaal weer terug te luisteren. We hebben een linkje toegevoegd aan de podcastomschrijving.
Ja.
En dan kun je de test zien, zelf vragen beantwoorden. En we hopen dat je dan nog meer gaat genieten.
Inderdaad, veel plezier ermee.
Ja. Stel dat je dit een mooi gesprek vindt. Heel fijn als je de podcast episode deelt en abonneert op ons kanaal. Dat helpt ons met onze zichtbaarheid, maar ook met onze missie. Want hoe meer mensen delen, hoe meer liefde we met elkaar verspreiden.